De tekst voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, het 42e vers. Handelingen 2, vers 42. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. Tot zover schrijven wij hierboven de vrucht van het werk des Heiligen Geestes, geopenbaard in de eerste plaats in de volharding tot de dood. In de tweede plaats in de gemeenschap als het brood. In de derde plaats in de verkondiging van zijn dood. En in de vierde plaats in het gebed van lof en nood. Dus de vrucht van de Heilige Geest geopenbaard in de volharding tot de dood. In de gemeenschap als het brood. In de verkondiging van zijn dood. En in het gebed van lof en nood. Gemeente, wij begeerden, zo de Heere wil, deze morgen ogenblik stil te staan bij de waarachtige vruchten des geestes die ons hier beschreven staan in de Handelingen der Apostelen, waar de Heilige Geest zo klaarlijk betoond en bewezen heeft te zijn die hij is, de geest der wijsheid en der kennis, de geest des raads en der sterkte. De Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag. Gisteren hebben we in verband met het heilige avondmaal zijdelings daarover gesproken, dat hij tot hen zal komen nog een kleine tijd en gij zult, en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. En dat gij zult mij zien, dat sloeg ook op de vervulling van de uitstorting des Heiligen Geestes, die Christus deelachtig maakt in de harten en hem een gestalte doet innemen in de harten. De Heilige Geest komt dus niet alleen in die zin als plaatsvervanger van Christus, maar hij komt als openbaarder van Christus, openbaarmaker. Hij komt Christus juist aan het hart toepassen en verklaren. En nu zo zijn ze dan samen vergaderd, ik noem u enkele momenten uit de geschiedenis die u is voorgelezen. Ze zijn samen vergaderd in de zaal en dan wordt de Pinksterfeest wordt vervuld. Dat betekent, de dagen zijn naar Gods welbehagen vol geworden, dat hij zijn geest uit gaat gieten over alle vlees. En er geschieden haastiglijk uit den hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind. Haastig, het duidt op dat de Heere haastig is om te komen, om zijn raad te vervullen. Het geluid duidt aan dat wij dood zijn in zonden en misdaden. Hoe zullen wij geloven indien het ons niet gepredikt wordt? Het is een geweldig geluid dat het ganse huis vervult, tot in alle hoeken en gaten, opdat de blinde heiden eens van God gescheiden zijn heil zou gaan erkennen. Het vervult het ganse huis, dat wil zeggen het armste en ellendigste vat in zichzelf, in hoeken of waar ook weggemoffeld of verborgen vanwege schaamte, of vanwege verfoeiing, of vanwege de armoede die ze in zichzelf waarnemen, dat ze geen plaats in zijn huis waardig zijn. Zijn geest vervult het ganse huis waar zij zaten. Niets zal daarachter blijven. De Heilige Geest bouwt op dat fundament van Christus. Geen steen te veel en geen steen te weinig. Alle stenen zullen door hem worden bijeen verzameld. En ze zagen verdeelde tongen als van vuur. Zich verdelende tongen. Dat betekent niet alleen in die zin zoals moderneren willen, dat op ieder hoofd een paar tongen waren, maar het betekent dat deze tongen een vorm hadden van een gespletenheid. Dat deze tongen waarlijk zoals een vlam van het vuur in zulke grillige vorm zich verdeelt aan de top. Zo wordt het gezien. Dat betekent dat het woord van God komt. En het is het oordeel over alle vlees. Zeggen de rechtvaardigen dat het hem wel zal gaan. Maar wee de goddeloze en de zondaar. En waar nu die lieve geest komt, daar beginnen ze te spreken met andere talen. En hoe dat het alles precies geweest is. Maar één ding is zeker, ze hebben de taal Gods, die hemelse taal, de taal van Kanaan gesproken. De taal die doordringt in het hart van mensenkinderen. En er zijn er vele bij elkander. En dan, het begin is al, als zij naar buiten komen, dat er zijn die zich ontzetten. En dat er anderen zijn die spotten en zeggen, ze zijn vol zoete wijn. Waar de Heer iets doet, is de duivel ook onmiddellijk ter plaatse om het werk van God teniet te doen. Maar Petrus staande met de elfen verhief zijn stem. En dan mag je het woord God gaan verkondigen. Op een wonderlijk gepaste, door de Heilige Geest geïnspireerde wijze. En is zijn verkondiging ook inderdaad woordverkondiging. Petrus vertelt hier geen verhaaltjes. Maar hij gaat vertellen hoe dat in Christus vervuld is. Wat van oude dagen af besproken is. Hij gaat vertellen dat wat zij zien vervulling is van het woord van God. Dat kenmerk van de waarachtige prediking. Dat het verkondiging is van het woord van God. Dat er wel eens iets gezegd mag worden ter illustratie van iets. Maar dat mag geen hoofdbestanddeel meer zijn van de prediking. Dat mag niet. Petrus, hij stond en hij predikt door de Heilige Geest. Het woord van God, wat God doen zal in de laatste dagen. En daarom gaat hij Christus verkondigen. En hij gaat verkondigen wat zij gedaan hebben. Dat ze hem gekruisigd hebben. Hij gaat hun verkondigen, eigenlijk geliefden, dat ze het verloren hebben. Dat is een scherpe boodschap die Petrus brengt. Want de mens die naar het vlees leest en denkt in zijn ijdele waan, die denkt dat hij het gewonnen heeft als de steen voor het graf is of als de leugen verbreid wordt. Ze hebben hem gestolen. Maar als de geest gaat getuigen, dan wordt de inhoud van het woord, jullie hebben het verloren. En dat is voor alle hoogmoedige vlees, is dat pijnigend. Dat wij het verloren hebben. Het is zo pijnigend dat wij die dachten de prooi in onze handen te hebben en om hem te verderven. En dat we ook gemeend hebben dat deze verachtelijke steen geen plaats had, nog in de hemel, nog op de aarde, dat God hem tot een hoofd des hoeks gelegd heeft. Dat is pijnigend voor onze eigen willige gedachten. Want geliefde, ieder mens is in zichzelf een overwinnaar. De een doet dat op vrome, de ander op goddeloze wijze. Maar hij kan het niet van God verliezen van nature. Dat wil hij nooit. En nu zegt de apostel Petrus eigenlijk, op grond van de schrift, jullie hebben het verloren. Christus is niet in de hel. Christus is niet in het graf. Maar Christus is opgewekt uit de doden. Al het welbehagen Gods is in hem vervuld. Oh, en dan mag hij ze nog aanspreken als mannenbroeders. Dan mag hij ze nog aanspreken hier bij de aanvang als mannenbroeders. Ze zijn ook van dat volk dat God van oude tijden zijn woorden en inzettingen heeft toebetrouwd. Dan mag hij ze aanspreken als zondaren, maar nochtans. Zo wou hij met geen volken handelen die zijn getuigenis moesten missen. Hun wordt het gepredikt. Deze Jezus, die geacht was voor een pest, die heeft God opgewekt, zegt hij. En dat zou zin dat we het verloren hebben. Dat Pilatus en de hoge priesters het verloren hebben. Dat de wacht het verloren heeft. Dat het graf het verloren heeft. Dat onze dood het heeft moeten afleggen tegen de vorst des levens die de smarten des doods ontbonden is en nu opgenomen is in heerlijkheid. Dat is een pijnlijke les. Wanneer de Heilige Geest zulks zichzelf komt toe te passen aan het harte. Want David is niet opgevaren, maar hij is opgevaren. En hij zit aan de rechterhand, God. Voordat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot een Heere, een Kyrios, een koning, een heerser en gebieder van alles gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, daar bereikt de boodschap haar hoogste punt. Dat God alle vijanden onder zijn voeten zal verpletteren. Dat deze vernielde, deze ontledigde, nu weder zal komen als rechter. Jezus van Nazareth, de rechter van levende en doden. Hij is Heere en Christus, legt Petrus in hun midden. En met die boodschap bedoelt hij te zeggen, het is afgelopen met je, het is voorbij. Wat je ook denkt, wat je ook onderneemt, uw naam is al reden genoemd. Gij zijt ontroond, Christus is gekroond en zit op het hoofd van Davids grote zoon. Laat dan spotters aan wijn denken en wat niet meer zijn. Maar de geest is uit het huis uitgeperste, uit het huis des hemels en hij is uitgegaan om nu in deze bedeling te verkondigen, dood en leven. Daarom staat er ook, als ze dit hoorden, werden ze verslagen in hun hart. De ware vrucht des geestes is verslagenheid des harten. Allemaal? Nee, niet allemaal die dan zijn woord gaarne aannamen, staat er geschreven. Dat wil dit zeggen, die door dat woord in toepassing van de Heilige Geest getroffen werden in hun harten. Waar die hand van God naar wees. Hij zei die man, hij zei die vrouw, welke gij gekruisigd hebt, die is tot een Heere en tot een Christus. Ach, als de Heere een mens bekeert, doet hij dat op zijn eigen wijze. Op zijn goddelijke wijze. Daar komen onze geleerdheid en onze overlegging en onze punten 1, 2, 3, 4 tot en met 10 komen niet in aanmerking wat dit en wat dat moet. De Heere die bekeert mensen, wij niet. En als ze dit hoorden, welk een onuitsprekelijk voorrecht, werden zij verslagen in het hart. Dat wil eigenlijk dit zeggen, hun hart werd omgekeerd. Er was iets in van het vernietigende, van de ontdekking. We zijn verloren. We hebben het verloren. We hebben ons leven hebben we verworpen. En we hebben de dood liever gehad dan het leven. Wat hebben wij gedaan? Er komt iets in hun harten van die hoofdman die zichzelf op de borst sloeg. Waarlijk, deze was God zo verslagen in het hart, werden zij. Ze werden zo verslagen in het hart dat zij niet overeind konden blijven voor deze geweldige wind des geestes, maar dat zij nedervielen, geestelijk nedergeslagen werden. Zoals de Heere al zijn uitverkorenen in de tijd zondaar maakt. Niet in het algemeen, maar voor hem, voor God. En ze verslaat in hun harten. Dat er een pijl in onze harten ingaat die door die koning afgeschoten is. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Dan komt het ook openbaar. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Wat zullen wij doen? Dat wil niet zeggen dat deze mensen dachten dat ze de hemel konden verdienen. Helemaal niet. Maar het wil eigenlijk zeggen, ach Heer, waarheen? Waarheen? Want we hebben het gehoord. We zijn rechtvaardig onderworpen aan het oordeel Gods. Want we hebben hem, die het leven was, Jezus, de zaligmaker, gekruisigd. We hebben hem omgebracht. Wat dan? Welke weg dan? En dan zegt Petrus, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dat betekent eigenlijk in de diepste zin naar de mening des geestes. Bekeert u van uw ijdele waan dat jullie allemaal bekeerde mensen zijn. Want al die verkeerde mensen hebben de Heer Jezus gekruisigd in die dagen. Daarom hebben ze hem gehaat als de pest, omdat hij de wereld lief had. Die in zichzelf verdoemd en vervloekt werd door God. En op die grote hoop van afval kwam te liggen. Daarom was hun haat zo groot geweest. Daarom hebben ze geweigerd naar hem te luisteren. Want ze waren het al. Wij zijn het. Bekeert u van die ijdele waan. Bekeert u zodanig dat gij belang krijgt bij de heilige dood die u predikt dat gij onder zult gaan. Dat gij zult sterven. Dat er niets van u meer in aanmerking komt. Het water dat verstikken ons, wil de profeet zeggen, wil de geest zeggen. Het water dat predikt ons, dat we zo gans en al mee laat zijn, dat we onder zullen gaan. Vlees en bloed zal het koninkrijk niet beërven, opdat in die dood Christus ons leven mogen worden. Christus onze gerechtigheid, ja alles in al, en iegelijk van u worden gedood. Dat is ontdekkend, dat is ontblotend voor een mens die de besnijdenis in de voorhuis heeft, maar de besnijdenis des harten mist. Dat is ontdekkend, want daarmee zegt de apostel Petrus en de Heilige Geest, het baat u niet, mannen broeders, al slaan jullie op de borst, we hebben Abraham tot een vader. Het helpt allemaal niet. Want God is machtig om uit stenen Abraham kinderen te verwekken. Die in de voetstappen van Abraham wandelde. En die heeft Christus gezien en omhelst van ver. En het offer aangebeden van die enige persoon des middelaars. Iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden. Omdat de kracht van dat bloed uw harten en zinnen reinigen. Van alle werken des doods om de levende God te dienen. En zo spreekt hij over de belofte God. Die de Heere naar zijn welbehagen aan hen zal toepassen en aan hun kinderen. En met veel meer andere woorden betuigde hij. Wordt behouden van dit verkeerde geslacht. Gij gaat hen verderven. Maar in hem is alleen de uitkomst. En dan geschiet het wonder dat die zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Wat groot. Als de stroom des geestes zich baan maakt door deze duizenden mensenkinderen. Er waren er veel in Jeruzalem. Veel meer dan 3000, dat wel. Maar het is toch een eeuwig wonder van Gods ontferming. Dat er 3000 op die dag gedood. Hoef niet te denken, nou ja, wat zal dat geweest zijn? Nee, die hebben het woord. Als ellendige opgegeten, als brood. Die hebben het woord ingedronken, de woorden des eeuwige levens. Er werden 3000 zielen toegedaan. En daar zijn ze nu, er staat geen dag bij. De tekst doet denken dat hier een bepaalde tijd beschreven wordt. Dat is allemaal niet van één dag. Op die dag werden wel 3000 toegedaan, maar als er over het volharden gesproken wordt. In de leer en in de gemeenschappen, in de breking des broods en in de gebeden, dan omspant dat een bepaald tijdvak. En hier komt nu, dat is altijd zo geliefden in het woord van God, daar komt aan de orde, maak de boom goed en zijn vrucht zal goed wezen. Alle boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouden in het vuur geworpen. Dat heeft de apostel gepredikt. Maar als dan die ene levende boom openbaar komt, dan komt hij niet alleen openbaar aan de rechterhand des vaders, maar ook in de harten van al zijn volk en gunstgenoten. Daar komt hij in openbaar. En al is het dan dat zij zichzelf vanwege hun zwakheid en ellendigheid aan moeten klagen. Dat zij zulke ijver niet hebben om God te dienen en hem te vrezen, nochtans. Wat uit God geboren is, zondigt niet. En gaat de Heere zelf de vrucht des geestes in hun harten verwezenlijken. En daarom is het zo kostelijk als wij nog een ogenblik daarop mogen letten met elkander. met zo'n klein deeltje mens op deze grote aarde. In de beden en in de hoop, o God, doorwaai uw hof dat uw specerij uitvloeien. Noorden en zuidenwind, ach kom, en wil in uw zuiverende, maar ook verzachtende, helende werking in ons midden wonen en werken. En zij waren volhardende in de leer der apostelen. Dat staat als eerste vrucht geschreven. Onze eerste gedachte was ook volharding tot de dood. Volharding. Ach, dat Nederlandse woord, dat doet eigenlijk, ze zeggen wel eens hier in het gewone leven, het was niet om te harden. Dat wil eigenlijk dit zeggen, het was niet om uit te houden. Ik kon het niet harden, ik kon het er niet harden, ik kon het er niet uithouden. Het was niet houdbaar voor mij. Nu, het had hier geschreven en ze waren volhardende in de leer der apostelen. Dat betekent geen leer wat je in de winkel koopt. Dat betekent geen vragenboekje wat we in ons hoofd gestampt hebben. Nee. Maar het wil dit zeggen, ze waren volhardend in die lessen van de Heilige Geest die de apostelen mochten noemen. In het onderwijs, in de onderrichting. En dat uw geest mijn ware wijsheid leert. Mijn oog verlichten, de nevels opdoen klaar, opdat ik uw wonderen zie en eer in de leer der apostelen. Waarom zeg ik dat? Wel, bevinding kan ook dood zijn. Bevinding kan ook maar het noemen zijn van woorden en klanken. En dat je in alles voelt, ja, leven kan er zo uit zijn. En daarom noemen wij het u dat die leer betekent ook naar het oorspronkelijke woord. Betekent de onderwijzing des geestes door de apostelen gepredikt. Dat betekent dat innerlijke onderricht. Die leer der apostelen die hield in enerzijds. Wij hebben het verloren. Wij zijn verloren. We hebben voor onszelf gekozen. En niet voor hem. We staan niet op een tweesprong. Waarin wij nog kunnen kiezen. Nee. De enige weg is. Verloren mensen, kinderen. In de bekentenis. Dat alleen door in zijn dood gedoopt te worden. Er een mogelijkheid is tot het leven. De leer der apostelen. Die scherp. Hier gaat nog goed. Hoewel het ganse Nieuwe Testament is vervuld met vijandschap. Die ons beschreven staat. Tegen de leer der apostelen. Omdat dat toch wel de kern van de boodschap was. Deze is Gods zoon. In welke de Vader een welbehagen heeft. En dat wij in onszelf. Met onszelf. De ware weerspannelingen zijn. Die nooit anders gedaan hebben dan ons best om in de hel te komen. Dat er geen voorstanders bestaan voor de waarheid in die zin. Maar dat wij vijanden zijn van het kruis van Christus. We hebben hem gekruisigd. Die leer der apostelen. Dat besluit der apostelen. Dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd meer kan worden voor God. En dat we alleen de schuld maar vermeren met schuld. En dat de Heere, niet ik, niet een dominee, niet een ouderling, niet een medebroeder, maar dat God de dood op ons schrijft, dat Hij het doet. Hij zelf door zijn Heilige Geest. Dat is de onderwijzing der apostelen. Die niet zeggen, bekeert u in die zin, als om daarin nog enigermate te laten uitkomen, denken om mensen. Je kunt deze en je kunt die kant uit. Maar die van Gods wegen hebben verkondigd, bekeert u. Dan betekent het, het woord van God is met macht. En waar hij spreekt, daar bekeren ze zich. Zo waarachtig als de Heere leeft. Hij heeft geen lust aan de dood des goddelozen. Dat betekent niet, God wil wel. Maar ik wil niet. Maar dat betekent, God wil. En omdat hij geen lust heeft aan de dood des goddelozen. Maar omdat hij zegt, bekeert u, Daarom zal de natte bekennen dat de Heere God is. Daarom zullen er hier 3000 tot God bekeerd worden, omdat God het doet. Dat moeten wij niet op het vlak trekken van onze godsdienst. Dan moeten wij niet trachten in een zekere zin toch iets van te fabriceren. Dat het voor ons aantrekkelijk is, omdat we zo benauwd zijn voor die lijdelijke mensen. Helemaal niet. Daar zijn wij niet bang voor. Wij zijn hier bang voor dat gij die leer der apostelen verwerpt. Deze leer. Dat andere niet, dat is niet zo erg. Daar kunnen we het best onderuit houden. Omdat er voor iedereen wat bij is. Voor iedereen. Een onbekeerd mens gaat nog getroost naar huis. Die denkt, ja, wat meent de dominee toch goed met me. Hij heeft toch zo'n medelijden met een onbekeerd mens. En doet toch altijd goed. Ja. Dat is nou Adam met zijn werken. Maar het woord Gods is anders. Dat stelt ons daar als verwerpers van God en van zijn Christus. En daarom is die leer der apostel, die onderwijzing, zulke geestelijke onderwijzing die diep ingaat, gemeente. Want dat is wel een gevaarlijk pad. Er is niets walgelijker, er is niets gevaarlijker dan de godsdienst van ons mensen. Maar er is niets uitnemender dan de dienst van God in de toepassing door de Heilige Geest. Dat is alleen goddelijk. Het recht is allemaal gevaar. Want ook dan is een mens zo. Hij grijpt hier en hij grijpt daar. En de groeit een geslacht op daaronder. Dat van zijn berecht niet gewassen is. De een is hier op zijn tenen getrapt en de andere daar. Waarom? Omdat de apostel zegt tegen ons, de Heilige Geest, jullie zijn niet van die lieve mensen. Omdat de Heilige Geest zegt, die gij gekruisigd hebt. Omdat de Heilige Geest zegt, dat we alles ten kwade gedacht hebben. En dat het maar een schijnvertoning is. Dat we zo graag dit en zo graag dat. Want we willen niet. We zijn nooit lijdelijk. Maar we zijn vijandig tegen God. O, lijdelijk te zijn. Dat betekent, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Lijdelijk zijn, dat betekent het woord van God in te drinken. Bekeert u. En wordt gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is waarachtige lijdelijkheid. Dat betekent uw wil geschieden. Grote koning, u hebt alle macht in hemel en op aarde. Gij doet het. Gij alleen. Daarom is er hoop. Al het andere niet. Voor al het andere is geen hoop. Voor alle andere leer is geen hoop. Dan kunnen we hoogstens wat mensen kweken waarvan we zeggen, het is toch nog een voorrecht. Het is een groot voorrecht. Ja. En we strijken elkaar eens over ons hoofd heen. Dat is het dodelijke gevaar. Want in een tijd van algemeen verval en afglijding en veroppervlakkiging, dat de reactie daaruit is dat wij ons vergenoegen met een dode rechtzinnige vorm. En een doodrechtzinnig leven. Dat is zo'n groot gevaar. Want het lijkt zo wat. Het lijkt wat. En daarom is die leer van de apostelen zo nodig. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. O, dat is ons zo nodig, die leer der apostelen. Die onderwijzing door de Heilige Geest. Dat het met ons, uit ons, nooit meer zijn kan. Gij hebt bij ene helft voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren, zegt de Heer. Dat slaat de Heer ook naar beneden. Dat is onherroepelijk, dat is eraan verbonden. Kan dat nou leiden? Want er staat hier, ze waren volhardende. Volharding, daar zit iets in tot de dood. Dat gaat door. Volharden, dat wil hier eigenlijk zeggen. Het was naar het vlees niet om uit te houden. Dan gingen we liever vis naar het vlees. Naar onze natuur, die enkel boosheid is. Tegen God. Nee, daar was er geen plaats voor die boodschap. Dat God in Christus Jezus de overwinning heeft behaald. Over Satan en zijn helle machten. Er is geen plaats voor. Daarom wordt het woord gebruikt hier, volharding. In die zin, waar nou wij het nooit onderuit kunnen houden. Daar doet de Heilige Geest bij leven en sterven. Maar dan ook hij alleen. Dat komt iedere keer weer openbaar. Als de leer der apostelen komt, dan neemt de vlucht alles wat niet waarlijk voor God geworden is, wat het is. Maar bindt en het verbindt diegene. Diegene die mogen worden wat ze zijn. Die zalig maakt mogen zinken. Al die ellendige rommel van ons heen. En die alleen maar willen weten van die enige naam die onder de hemel gegeven is. Die alleen maar begeren te leven bij vrije gunst en vrije ontferming. Bij een God van welbehagen die aan ons niets verplicht is, maar die zichzelf heeft verplicht om zondaren zalig te maken uit niet volharden. Dat is dan een wonder. Dat is dan een wonder, gemeente. Daarom hebben wij zulke goede moed. Als wij nog bij elkander zijn, niet naar het zichtbare. Dan denken wij, dat geldt voor mij net zo goed. Dat geldt voor nu van ons allen. Heren, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat we nog zo bij elkander kunnen blijven? Hoe is het toch mogelijk? Dat we op zulke wijze nog bij elkander mogen zijn, dat is een wonder om te mogen volharden bij de leer, de onderwijzing der apostelen. Zal ook niet zo lang duren hoor. Of overal speelt de duivel tussendoor. En gemerkt het in de brieven van de apostel. Aan de Galatiërs in zonderheid en aan nog meer de Romeinen. Dat merkt er. De verspieders die der zijde ingekropen zijn. Die het alles nog met het sop willen overgieten van de vruchten van ons. Wie heeft u betoverd omdat die leer van de apostelen, dat zeggen ze van Paulus, een goede man. Zelf een goede man. Nou, daar kun je het niet onderuit houden. Wat is dat nou? Wat is dat nou allemaal? Nee, het heeft wel degelijk betekenis hoor. Dit heeft betekenis. En dat heeft ook wel betekenis. Je moet dat natuurlijk geen grond maken, maar het heeft wel een grote betekenis hoor. Denk erom. En zo zijn ze de reine leer der zaligheid op een godsdienstige manier aan het ondergraven geraakt. De apostel heeft ervan geweend. Mijn kinderkunst die ik wederom arbeide te baren totdat Christus een gestalt in u verkrijgt. Versta het dan toch eens, wil hij zeggen. Christus is het alleen. Wij zijn gedoemd om te sterven en om te bezwijken. Maar Christus leeft in mij, zegt de apostel. Als er ooit iets goeds gedaan wordt, en dat wordt er gedaan. Want de Heilige Geest gaat Christus toepassen in de harten. Maar dan doet hij het ook, nooit ik. Want, zegt de apostel, ik ben met Christus gekruisigd. Gedood naar het vlees, opgewekt naar de geest. O, die leer der apostelen, kinderen. Ik hoop en van harte en bidden zo. Dat gij daarbij betrokken moogt zijn. En al zoudt gij het nu niet verstaan, dat gij het toch zoudt leren verstaan in uw leven. Heren, hoe ook mijn hart in verzet komt, want ik kan het niet verliezen. De mens kan het onmogelijk verliezen, hij bijt zich vast in zichzelf. Maar o God, bewaar me bij uw woord. Ik ga mee, met vader en met moeder. Ik blijf dan maar zitten in de bank. De kerk kan me niet zalig maken in die zin. Maar behaagt u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. O, dat gij gebonden mocht worden aan de leer der apostelen zoals zij. Boven alles aan die oninnerlijke onderwijzing des geestes, dan gaat het vanzelf. Want bedenk toch goed, er wordt wel eens zwaarwichtig gedaan. Van in deze zin, het is wat om je leven te verliezen. Bedenk dan, dat kunnen wij in de eeuwigheid niet ons leven verliezen. Maar waar die Heilige Geest ons leven de dood maakt, daar is er een allergenegenst willen. Daar gaat het vanzelf. Daar is er een bede af, Heer Jezus, geef mij u en neem gij mij voor uw rekening. Dat is de leer der apostelen. Dat het gaat of het gaat nooit. Bij ons gaat het nooit. Maar bij de Heeren is veel kracht en veel ontferming. Hij heeft gezegd, ik wil en zij zullen. Dat is de leer der apostelen. dat we niet op een bepaalde vorm meer kunnen rusten. Ik ben gedoopt, mijn kind is gedoopt. Ze heeft belijdenis gedaan. Misschien is het ook aan het avondmaal geweest. Ach, wat baat het de mens. Maar nu houdt de leer der apostelen in, kinderken. Bewaar uzelf van de afgoden. Bewaar uzelf dat ge daarin als in een dode vorm zult verzinken. Want die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft deel aan mij. Die door het geloof iets mag leren kennen van de verborgen mystieke unie met Christus. En daarom hebben we ook de hoop niet. Omdat we zeggen, nou mijn kinderen zijn gelukkig gedoopt. En mijn kinderen zeker, het is een wonder. Het is een wonder. Maar wat is het wonder daar nu in? Wat is het wonder daar nu in, gemeen dat uw kind gedoopt is? Dat is toch niet anders dan dat gij toen de boodschap mocht horen. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Dat is toch de boodschap dat de Heer u in de doop liet prediken. Dat is de leer der apostelen. Dat het nooit meer kan. Maar dat het bij God vandaan mogelijk is. Dat goddeloze kinderen deelgenoot worden aan de waarheid van zijn belofte. Dat hij daar nou zijn belofte verzegeld heeft. Dat is de leer der apostelen. Dan kan een ongelukkige vader en moeder nog wel eens moed krijgen in het verborgen. Waar de duivel hem toeroept is alles verkeken. Ze gaan allemaal regelrecht naar de duisternis. Er is geen stem en geen opmerking. Dan komt de leer der apostelen. En die roept hem toe, ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het om mijn grote naamswil. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. Geliefde, om bij deze leer te volharden, dat is een wonder. Een groot wonder. Het is te verstaan dat wij ons her en derwaarts begeven. En alles zoeken behalve dat. Volharden, die volharden zal tot het eind, die zal zalig worden. En de Heere zal hem geven de kroon des levens. Omdat gij mijn woord bewaard hebt, zal ik ook u bewaren in de uren der verzoeking, als deze vrucht des geestes in ons bevonden mogen worden. Tweede plaats in de gemeenschap als het brood. En in de gemeenschap staat er in de gemeenschap. Gemeenschap duidt aan vereniging. Gemeenschap heeft iets in zich van liefde. Liefdegemeenschap. Gemeenschap wil zeggen dat vele beziën tot één wijn en sterke drank geperst worden, dat vele gaan korrelige malen en tot één meel en één brood bereid worden, gemeenschap als het brood, zodat er niet 3000 korrelen, maar zodat er is één brood, één lichaam, één geest, één geloof, één borg en één middelaar. Het is hier de tweede weldaad, niet eerst gemeenschap. Dat is het streven van onze tijd. Een vleeselijke gemeenschap eerst. Een vleeselijke vereniging met alles wat maar de naam draagt, kerk. Dat eerst. En desnoods Mohammed er nog bij. Maar eerst staat er volhardende in de leer. En daaruit gemeenschap. Dan gaat onze liefde en onze eenheid niet verder dan dat Gods woord gaat. Denk daarom. Dan kan het niet verder gaan dan Gods woord. Dan moeten wij niet wijzer zijn dan God en de Heere tergen. Want het is tergen van de Heere. Wat gemeenschap heeft de Belial met Christus. Wat gemeenschap heeft de tafel des Heeren met de tafel der duivelen. Dat kan niet. Daarom staat er hier eerst de onderwijzing, de leer, de grond. de onderwijzing des geestes en daaruit de gemeenschap. Want er zijn meer ongelukkige mensen geweest. 3000 wel, die met elkander voor God verslagen werden in het hart, die kregen gemeenschap. In hun ongeluk, in hun hoop, in hun verwachting, in de verwerping van zichzelf, dan kan er alleen ook maar gemeenschap zijn. Wanneer dat ene werk van de Heilige Geest door mag dringen in harten en zinnen. Want dan is het geen vreemde taal. Dan zijn wij geen vreemdelingen voor elkander. Maar dan vloeit er iets uit de gemeenschap, omdat er gemeenschap is met God door Christus. Dan gaat het nieuwe gebod haar kracht verkrijgen. Gelooft in degene die de Vader gezonden heeft en hebt elkander hartelijk lief. Een nieuw gebod geef ik u. Die zijn broeder niet lief heeft, die is in de duisternis. Hoe zou hij zeggen dat hij God lief heeft, die hij niet gezien heeft, als hij zijn broeder die hij gezien heeft haat? Gemeenschap. Dat is ook de tekenen der tijden die ons toeroepen. Als de ongerechtigheid zal toenemen, zal de liefde verkouden. Als de liefde zal verkouden, zal de ongerechtigheid toenemen. Dat correspondeert met elkander. Zie dan eens in deze tijd. Duizenden stemmen, maar geen waarachtige gemeenschap. Wel gemeenschap in de boze werken. Wel gemeenschap in de leer die naar het vlees is. Wel gemeenschap in de eigen werken des duivels. Maar geen gemeenschap in die enige liefde. En dat is onverbrekelijk waar. We mogen nooit geen compromis sluiten en zeggen, ja, dat kan ik niet. Zo is het niet, want de Heer heeft gezegd, Vader, ik wil dat zij één zijn. Dat betekent geen plakkerij van kerken, maar dat betekent gelijk als wij één zijn. Let daar eens op. Gelijk als wij één zijn. Dat is een eenheid naar de geest. Dat is gemeenschap naar de geest. Zoals de Zoon nu in de Vader is en de Vader in hem is. Zo zal ook de kerk in Christus zijn. En de leden in elkander. Als een brood. Als korrels die vermalen zijn, zullen zij, ja, als korrels die vermalen zijn, dan alleen. Dan alleen, hele korrels smelten niet alleen, niet samen. Mensen, grote mensen die iets te betekenen hebben. Persoonlijkheden naar het vlees, naar het aanzien, kan nooit één worden. Dan kunnen er geen twee op één schip kapitein zijn. Maar als hij de kapitein is, de overste, Christus en de rest. Zijn onderdanen zijn ook waarlijk onderdanen, die iets van de les mogen verstaan. Ik ben onder u als één die dient. En dat hij tot een voorbeeld gaf om elkander de voeten te wassen, dan vloeit het uit hem. Och ja, betekent dat we altijd op een zoetsappige manier met elkaar omgaan? Zo niet. Want die gemeenschap is ook streng. Die gemeenschap die duldt ook niets wat daartegen is. Maar dat is dan niet zo erg. Als we aan de vlam er, dan is bovenuit dat niet zo erg. Want daar is steeds weer die vereniging opnieuw wordt zij gevonden. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Des Heren, des hoge priesters kleed is zijn kerk. De zalf is de Heilige Geest. Zijn baard en klederzoom doortrekt. Zodat tot in alle hoeken worden zijn gunstgenoten in die gemeenschap gesteld en gehouden. O, wat zal het wonderlijk geweest zijn in die dagen. Met 3000 bij elkaar en toch één. Eén stem, wat zullen wij doen? Eén hoop en één verwachting. Ene vrezen des Heren, één lof zegging. Ik zal met oprecht onderling, vereend in hun vergadering en raad, hem plechtig eer bewijzen. Daaruit komt tot ons de vermaning, gelijk de apostel Paulus de gemeente van Korinthe vermaande. Dat was er toch zo kort na, die gemeente van Korinthe. Ik hoor dat er onder u partijen zijn. De een zegt ik ben van die en de ander van die. Is Christus dan gedeeld? Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Zodanig behoort het onder u niet te zijn. Zo hoort het ook onder ons niet te zijn, geliefde. Als het goed is, dan is de kerk een gezin. En dan is hij de gastheer. Als het goed is, dan zijn we leden van één lichaam. Die elkander vermanen en dat des te meer als we zien dat de dag nadert en ieder in het zijne. Hoeft niet met veel kabaal te gaan. Maar die verborgen band der liefde waar de Heere van weet. Waar de Heere van kent. En die ook openbaar komt in de gemeenschap met elkander. Gemeenschap als een brood. Dat kan alleen maar in Christus. Als wij nu in die dierbare persoon is een ogenblik, door dat allerheiligst geloof ook in de dadelijkheid, in de oefeningen van het leven, met hem verenigd mogen zijn. Als leden van zijn lichaam, dan komt er iets in het hart te kom, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem, benooid vol prezen naam van hem, van God die helpt in nood. Ja, dan mag ik ook zeggen dat ik toch iets van die klanken ook onder u lieden heb mogen vernemen. En dat het menigmaal tot bezwaardheid is geweest des harten. En dat vrezen mijn hart vervulde, dat ik dacht, ach Heer, zullen wij dan met elkander leven als vijanden? Elkander niet verstaan. Of zullen we elkander mogen dragen en verdragen. Door die gemeenschap die boven alles is. Heeft de Heer toch iets van geschonken. Iets van willen vervullen ook in ons midden. Dat er toch iets was bij ogenblikken wat naar buiten kwam. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Dat er een ware band. Die vloeide uit de enige onderwijzing der zaligheid, gevonden werd. Geliefde, mogen wij elkander niet toeroepen op deze tweede Pinksterdag. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Gij hebt kleine kracht. Gij woont waar de troon des Satans is. Maar ik heb u een geopende deur gegeven. Om daaraan te gedenken wat de Heer eenmaal geschreven heeft als een brood. Dan kan het. Vermaal het korps steeds weer als een voorgaand werk. Geef mij de allerlaagste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Dan kan het. Dan mag de een de ander uitnemender dan zichzelf. En wordt ons vlees door het kwade licht verrast. Omdat die gemeenschap waarachtig is, wordt er gezongen. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Dan is er een terugkeren. En waar dat niet gevonden wordt, daar wandelen wij niet terecht. En dat zal de Heere bezoeken. Gemeenschap. Vermalen korrels, geperste beziën, zo alleen zijn zij als een brood verenigd. Onder het hoofd, Jezus Christus. Nou, de mensen zeggen wel, het is toch een onderscheid. Wat is er toch een scheiding? Wat zijn er toch een kerk? Het is vreselijk. Ach nee, dat is niet zo vreselijk. Het is wel erg, maar goed, dat is nou een blijk eigenlijk van de dwaasheid van het schepsel. Maar om nou eens die kerk te leren kennen, die ene heilige algemene christelijke kerk, die de Heer overal uithaalt. die kerk, dat is toch het belangrijkste. Dat is toch de kern van alle dingen om in die gemeenschap te mogen leven. En in de derde plaats staat er geschreven in de breking des broods. Onze derde gedachte was in de verkondiging van zijn dood. O, nu wordt de verkondiging van zijn dood. Waar ze eerst blij om geweest zijn, hij was weg. Zijn woord was weg. Hij die zichzelf voor God zo maakte. Kruist hem. Maar er lag een gebed voor de voeten des vaders. Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Ze hebben hem zien hangen. Misschien zijn er wel bij geweest hier bij die 3000 ongetwijfeld. In wie gij de Christus zijt, zo verlos uzelf en kom af van het kruis. Dat nou zijn dood hun leven werd. Dat ze nu weer bij elkander zijn, nee. Nu niet om hem te doorsteken met hun boze woorden en om op het aangezicht te slaan, profiteer ons. Maar nu om aan zijn tafel neder te zitten, wie is deze, die te zijner tijd gekomen is om voor vijanden te sterven. Om nu aan zijn tafel zijn dood te verkondigen, om daarin hun dood te belijden. Om daarmee het einde te ervaren van alles wat van ons is. En te leven uit zijn gekruisigd lichaam. Dat hij toepast in en uit zijn verhoging. In de breking des broods. Zullen ze vast nog veel gedaan hebben. Want als die waarachtige gemeenschap er is. Is er ook een verlangen naar versterking. Van het allerheiligst geloof. Is er verkondiging van zijn dood. Verkondiging wil zeggen. O, alles, voor alles uit te roepen. Zijn vlees is waarlijk spijze. Zijn bloed is waarlijk drank. Er is geen andere naam onder de hemel. In de breking van het brood. Wat eens hun ergernis was. En voor de Grieken hun dwaasheid. Die leer waar ze eens misschien van dachten, dat eens en nooit weer. Daar gaan ze nu van eten. Leven en sterven. Heel geheim werd aan zijn vrienden naar zijn vrij verbond getoond. In het breken des broods. Daar werden ze weer bijgebracht, nu voor de tweede maal. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En ach, dan zal er naast de glimlach des geloofs. De Heer heeft ons een lachen gemaakt. Zullen er ook wel eens tranen gesloeid zijn langs hun wangen. Welke gij gekruisigd hebt. En dat ze met Juda en zijn broeder hebben leren bekennen. God bezocht ons om gerechtigheid. Maar dat die meerdere Jozef getuigde. Gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht, maar ik heb alles ten goede gedacht, om u in het leven te behouden. Dat mijn verbroken leven, mijn verbroken lichaam uw leven is. Uw dood, mijn dood, en omgekeerd. Wat een wonder, geliefde. Zo is nu nog, wat wij voor de dood aanzien, dat is het leven des geestes. Wat wij voor leven houden, dat is het roeren in die put van modderig slijk van onszelf. Wat we voor licht houden, dat is ons verstand. En wat het licht is, dat is God die gezegd heeft, wat het licht in de duisternis schijnen zal. Dan draait alles om. Dan draait alles om. En al is het dat hij in dit leven... In de ervaring, de tijd is verstreken. Al dat in de ervaring van hun leven op deze aarde met de apostel leer. O Heere God, ik ellendig ben. Dat doet hen ook bidden. Al is het dat ze hier ervaren, hetgeen ik niet wil, dat doe ik. Er is een wet in mij die strijd voert tegen de wet mijns gemoeds. en mijn gevangenen, ik ellendige. O, daarom vloeit er ook uit de verkondiging van zijn dood, vloeit het gebed van lof en dank hem plechtig toegezegd. Ik zal nu niet mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. U aan mijn gelof te betalen die in nood mij behoeft, die het juk van het kinderbakken oplicht en voeder toereikt, die nog dezelfde is, nu in dit jaar, op deze dag, om het zijne beminde als in de slaap te geven en ze toe te roepen, ik leef en gij zult leven. Gebed van lof zal uw naam met dank en kentenis verheffen. Maar ook het is een gebed van lof en van nood. In de ervaring dat wij op de aarde zijn, duivel, wereld, zonde, en eigen boze hart, die vijand die tegenover hen staat om te verslinden. Het bestaan dat verdorven en gedood behoort te zijn voor God. Maar wat roert en zich verzet, de denken des vleesers, het gebed in lof, maar ook in nood. In nood op welke wij hopen, dat hij ons nog verlossen zal. Broeders, ik acht niet, zegt hij, dat ik het al reden verkregen heb, maar ik jaag erna. O, uit die doden en naakte zondaar, bij de voortgang, daar wordt soms de zucht door die lieve geest over de lippen gebracht. O, God help, ontferm u, want wat kun je dan doen? Ach, wat kunt u dan troosten met dit of in dat? Maar al dat hij bij vernieuwing dan inkoopt, het hart en mond vervullen met zijn lof. Ons trekken naar boven dat we hem lieven en loven. Onze harten en zinnen vervullen opwaarts, om op hem te letten die aan de rechterhand des vaders is. Gebed in lof en in nood. Dit zonder ophouden heeft hij gezegd. God is machtig, die geest dit in hen, met hen, in onuitsprekelijke zuchtingen. Geliefd, dat zijn alle vruchten van de Heilige Geest. Volharding tot de dood, gemeenschap als een brood. De gedachtenis en de verkondiging van zijn dood. En het gebed in lof en nood. En wat moog gij dan zeggen in uw harten? Mag het zo door Gods ontferming en genade zijn? Ja, arme heren, dat heb ik niet, maar gij had het. En gij hebt het mij uit genade, genadiglijk verleend in beginsel. Om van nu en voortaan, niet de zonde, maar u van harte te leven, willig en bereid gemaakt te zijn. Alles schreeuwt er tegenin. Uw hart. De oude Adam brult het u toe. Dat gij onderligt in deze geestelijke strijd. En dat er niets van terecht komt. Maar de apostel roept door de Heilige Geest. Houd het daarvoor. Dat gij met Christus medegekruisigd zijt, omdat het lichaam der zonde teniet gedaan zijn. Houd het ervoor. Dat wil dit zeggen dat het danig benauwd, benard kan zijn aan alle kanten. Maar het geloof strekt zich uit als ziende de onziende. Dan hoef je strijd niet zo uit te kramen. Dan hoef je ook niet te vertellen wat je gedaan hebt, dit of dat. Maar dan komt die zondaar voor God terecht, Heer. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk dat ik op zulke weg wandel? Niet om God de schuld te geven. Maar zo waarachtig gelooft hij dat God waarheid is. Die gezegd heeft, ik doe wandelen in het midden van de paarden des weg. Hij komt ermee bij de Heer. En die is machtig om alle banden en boeien te verbreken. Jongens en meisjes, ouderen en jongeren, het is Pinksterfeest geweest. Er komt nog één feest, dat is het feest van de loofhut, van de blijdschap, van de gedachtenis. De vrijgekochten des Heren zullen wederkomen en met gejuich tot Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Dat is het laatste feest. Dan zal er ook zelfs geen gedachtenis meer zijn aan de voorgaande dingen. Zie toe, zegt de apostel, dat wij niet in hetzelfde oordeel der ongelovigheid wegzinken. En dat in ons gevonden wordt een boos en ongelovig hart om van de levende God zijn woord af te wijken. Maar nog heden betuigt de Heer ons, mannenbroeders, kinderen, jongelingen en jonge dochters, weten dan zekerlijk het huis Israëls, dat de Heere hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, die gij gekruisigd hebt. De Heere mogen zijn woord zoals toen, zo op het hart te binden dat wij naar onze huizen gaan. Heere, ik heb het gedaan. Zou er voor zo een, zulke ellendige, zou er nog een weg zijn om zalig te worden? Gewisselijk. Hij zal betonen dat hij raad geeft en dat hij zalig maakt, jonge en oude. Ja, de monden der zuigelingen doet spreken. Amen.